Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Mijn naam is Dirk Jamons, host van deze aflevering van De Grote Visite. Naast mij zit Bas Blok.
Hallo.
En in deze aflevering spreken wij met de winnaar van de CJ Roosprijs, Moritz Warmbrun. AIOS in het Amsterdam UMC en de trotse eigenaar van het proefschrift A Kick in the Guts, Insulin Resistance, Gut Microbiota en Cardio Metabolic Diseases.
Ja. Dank je.
Ja. Goeiedag. Ja, fijn dat je er bent. Leuk dat je ook bij ons bent. Om iedereen een beetje warm te draaien, beginnen we altijd met één introductievraag. En die vraag is, heb je een leuke ultieme tip voor een boek, een serie, een film voor onze luisteraars?
Oh ja, nou, op het gevaar dat ik me direct als interne nerd ga outen hier. Maar ik heb recent de Three Body Trilogie gelezen. Ik weet niet of sommige luisteren dat die misschien kennen. Het is een Chinees science fiction boek. Het klinkt heel geeky, maar het gaat erover dat zeg maar aliens op een gegeven moment naar de aarde komen en dan moet de wereld zich daarop voorbereiden. En waarom ik het echt een super fascinerend boek was, is dat het op een gegeven moment gaat over, nou ja, hoe groot is het heelal? Hoe zou de wereld eruit zien als het mogelijk is om bijvoorbeeld naar Mars te kunnen reizen? En nou ja, nog veel daarbuiten. Ik wil niet te veel verklappen als sommige mensen nog niet gelezen hebben, maar het was echt een waanzinnig boek. Maar dus, het klinkt super nerdy, want het was echt waanzinnig. Ja.
Het is ook net een Netflix-serie geworden.
Ja, klopt. Ja. Die moet ik nog kijken. Ja, ja. Ik ga het samen kijken met mijn neefje, die ook het boek net gelezen heeft. Dus ik ben heel benieuwd.
Heel leuk. Ja. Ja. Nou, een ander boek wat ook een aanrader is jouw proefschrift.
Oh, ja,
zeker. Ja, ik had een mooi bruggetje. Het is zeker een heel indrukwekkend en een mooi proefschrift. Waar je voornamelijk eigenlijk ingaat op de rol van microbiota bij cardiometabole ziekten. En je hebt het zelf op een aantal manieren ingedeeld. Hè. En het eerste deel, en daar wil ik dan ook gelijk mee beginnen, gaat eigenlijk over het metabolisme en het microbioom. Het darmmicrobioom. Ja. En voornamelijk beschrijf je daar eigenlijk de connectie tussen insulineresistentie en het darmmicrobioom. Kan je daar wat meer over uitleggen? Hoe zit dat nou?
Ja, precies. Dus ik denk dat iedereen wel ondertussen studies gezien heeft die over het microbioom gaan. En het is, ik denk, geassocieerd met min of meer alle ziektes. Ik denk dat voor insulineresistentie dat het wel echt een hele belangrijke wisselwerking met elkaar heeft. Wat eigenlijk over insulineresistentie een aantal studies en proefopstellingen gedaan zijn die hele consistente resultaten laten zien. En onder andere, iedereen kent het advies dat je veel vezels moet eten. En dat komt eigenlijk omdat we zien dat je microbioom, als je een gezonde samenstelling van bacteriën in je darmen hebt, dat je microbioom daar korte keten vetzuren kan maken, short chain fatty acids. En die laten wel echt heel consistent zien dat inflammatieparameters in proefopstellingen, met name bij dieren, heel goed kunnen verminderen. En er zijn een aantal associatiestudies bij mensen dat het ook echt een marker van metabole gezondheid is. Dus ik denk dat dat de belangrijkste link is met insulineresistentie. En daarnaast heb je eigenlijk heel veel metabolieten, zeg maar afvalstoffen van bacteriën die geproduceerd worden door het verwerken van voedsel. Echt een scala aan metabolieten die ervoor kunnen zorgen dat inflammatie toeneemt. We weten dat als je over lange tijd verhoogde inflammatoire tonus hebt, dat insulineresistentie in de hand werkt. Dus ik denk dat een aantal directe en een aantal indirecte verbindingen zeg maar bestaan.
Ja. En de directe verbinding die je hier eigenlijk al een paar keer benoemd is eigenlijk ontsteking.
Dus ik denk dat ontsteking de indirecte verbinding is. Okay. Dus je hebt langere tijd ontsteking en daardoor krijg je eigenlijk een soort van dysregulatie van heel veel eiwitten, zeg maar het opruimen van overschottige vetzuren in je weefsels, in je spieren werkt niet meer goed. En dan krijg je ophoping daar, inflammatie, de verbranding in je mitochondriën werkt niet meer goed. En dan op een gegeven moment werkt je zeg maar je hele uptake van glucose ook niet meer goed. Dus dat is zeg maar de indirecte. En dan heb je nog de directe, dat gaat dus bijvoorbeeld over short chain fatty acids. Er zijn wel wat studies die hebben laten zien dat je dus een direct effect daarvan op insulin growth factor binding protein kunt hebben. En bijvoorbeeld ook imidazolpropionaat. Dus dat is een studie, is een metaboliet die van de histidine metabolisme komt. Daar zijn ook een aantal labstudies gedaan waarbij ze hebben laten zien dat eigenlijk insulin binding protein degradeert in vitro. Ja, dus dat maakt zeg maar dat je insuline dan minder goed werkt, die insulinecascade.
Ja, dus de metabolieten van het gut microbiome eigenlijk, ja. Van die omzet, die zorgt uiteindelijk voor een direct effect op de insuline.
Klopt, ja.
En hoe kan je dat dan, kunnen we dat nu ook al gebruiken om echt in de praktijk iets aan behandelingen te starten of een behandeling te ondersteunen bijvoorbeeld?
Ja, nou, het is super bazaal. Ik denk dat het belangrijk is dat je toch ook altijd iedereen nog een keer vraagt van hoe ziet je dieet eruit? Of adviseert om een keer met een diëtist te gaan praten. Want een grote hoeveelheid vezel of een normale hoeveelheid vezelintake is wel echt geassocieerd met betere metabole gezondheid. Dus ik denk dat laaghangend fruit is, wat we zeker allemaal in de spreekkamer binnen een paar minuten kunnen bespreken.
En zijn er ook dingen die we moeten laten?
Ja, heel veel. dus ik kijk uit op een koelkast waar inderdaad een cola in staat. Ik heb ook een cola die weliswaar light is hier naast bestaan. Maar alles met suiker is heel erg slecht, uiteraard. Er zijn ook al een aantal studies die laten zien dat zoetstoffen eigenlijk even slecht zijn. Zoetstoffen zorgen ervoor dat je hoge insulinepieken krijgt terwijl je geen calorische intake hebt. Dus dan heb je vervolgens wel honger. Dus je gaat wel meer eten. Daarnaast zijn ook wel wat aanwijzingen dat veel vet, veel zout, veel rood vlees ook ervoor zorgt dat je metabolieten maakt die slecht zijn voor of die inflammatie kunnen veroorzaken. En je hebt aan de binnenkant van je epiteel, van je darm, heb je een mucuslaag. En die beschermt zeg maar je epiteel tegen bacteriën en schadelijke stoffen. En je hebt een aantal bacteriën die met name gevoed worden van vezels. Dus dan zijn we weer bij de vezels. En als je minder van die bacteriën hebt, heb je dus een dunnere mucuslaag. En is het makkelijker voor toxische stoffen om bij je epiteel te komen en ook te translokeren zeg maar je systeem in. En dat kan tot lokale en systemische ontsteking leiden. Dan heb ik het niet over een sepsis, maar wel laaggradige ontsteking. En als dat jarenlang aanhoudt, kan het wel de kans op type 2 diabetes of insulineresistentie aanzienlijk verhogen.
Ja, en de atherosclerose en het hele metabole pakket eigenlijk.
Het hele cardiometabole spectrum, ja. Hè, zoals de titel van mijn proefschrift ook al aangeeft. Dus het zijn echt allemaal ziekten met gedeelde oorzaken, met name overgewicht en obesitas. En ook al gedeelde eigenschappen zoals de low-grade inflammation.
Ja, want je benoemt het eigenlijk al. Je zegt ook in je proefschrift cardiometabole ziekten. Is dat nou, kunnen we dat één ziekte noemen met verschillende stadia? Of moeten we dat zien als eigenlijk meer een groep, maar verschillende ziekten die daaronder vallen? Hoe zie je dat?
Ja, dus dat is een van de redenen waarom ik me zo thuis voel bij de interne. Omdat je toch een beetje een overkoepelend perspectief hebt. Kijk, als je de cardioloog vraagt, zou die waarschijnlijk zeggen, het is een ziekte van de hart. Maar waarom komt het nou eigenlijk? Zeg maar, hoe klassificeren we nou ziektes? Doen we dat op basis van de oorzaak of doen we dat op basis van een klinisch syndroom? Hè? Dus de gevolgen eigenlijk, die je dan gedeeltelijk in het hart ziet. En ik denk dat het relevanter is om te kijken van wat is de oorzaak en het op die manier zeg maar, samen in te delen. Overgewicht, grote kans op hypertensie, dyslipidemie, centrale obesitas. Dus allemaal criteria van het metabool syndroom. Als je metabool syndroom hebt, heb je een 8 keer grotere kans om type 2 diabetes te ontwikkelen. Als je type 2 diabetes hebt, weet iedereen, insulineresistentie verhoogt de kans op hart- en vaatziekten ook aanzienlijk. Dus ik denk dat het een continuum van ziektes is, die we misschien ook wel meer op dezelfde manier moeten proberen aan te pakken, of in ieder geval preventiebeleid op moeten richten. Ja.
Ja. En het microbioom is natuurlijk een heel erg hot topic, ik denk de laatste 20 jaar misschien al. Er komen steeds meer en meer studies over uit. En je hebt ook een hoofdstuk waarin je best mooi beschrijft dat jullie hebben gekeken naar dat die studies toch nog wel eens resultaten laten zien die niet meer te repliceren zijn. En dat toch heel heterogeen is. Kan je eens vertellen, wat maakt nou dat die studies zo heterogeen zijn?
Ja, dat was inderdaad, we dachten op een gegeven moment van, ik heb het de hele tijd over cardiometabole ziektes, maar de meeste interventiestudies of andere studies die ik uitgevoerd heb, zijn wel gericht op één van die cardiometabole ziektes. En ik dacht van, als ik mezelf serieus wil nemen en ik inderdaad denk van, het zijn allemaal dezelfde ziektes, kan je het dan misschien ook op dezelfde manier behandelen. Dus dat is wat we gedaan hebben met die systematic review. We hebben dus gekeken welke dieetinterventiestudies die naar of type 2 diabetes of FLD of hart- en vaatziekten gekeken hebben. En ook naar het microbioom kunnen we een gemeenschappelijke noemer vinden, die je dus terugziet in het microbioom. Dat misschien een mechanisme veronderstelt hoe de dieetinterventies, zeg maar, die verschillende ziektes kunnen beïnvloeden. En we hebben wel een aantal interessante bevindingen gevonden, maar ik denk wat het meest interessante was, is toen we zeg maar de alle gerandomiseerde studies methodologisch gingen scoren, dat we dus zagen dat eigenlijk alle studies een hoog risico op bias hadden. Dus dan kleurt het helemaal rood als je de Cochrane risk of bias invult. En dan zie je dus dat eigenlijk alle studies op het domein van selectie van resultaten heel erg hoog scoren. Dus dat betekent dat ze of niet goed beschreven hebben wat de primaire uitkomstmaat is, of niet beschreven hebben hoe ze de studie gaan analyseren. Dat zijn eigenlijk de meest belangrijke. Ja. Ja.
En in je praatje net liet je ook maar zien dat jullie daar eigenlijk op door zijn gegaan en een soort aanzet geven van... hoe kunnen we dit nou als veld zeg maar betrouwbaarder maken? Hoe zouden we dat kunnen doen? En weet je of jullie aanzet ook al geleid heeft tot misschien eerste stappen dat het veld ook die kant op gaat?
Ja, ik denk het wel. Het is, ik heb er best wel een aantal reacties ook van de editor opgekregen. En ze hebben zeg maar ook een interactieve vraag naar alle leden van Gastroenterology gestuurd om wel echt meer aandacht voor te vragen. Ik weet zelf niet hoe vaak het echt in de praktijk al omgezet is, maar je ziet eigenlijk wel, het is een aantal keer geciteerd. En ik zie wel ook iedere keer als ik het presenteer dat er best wel veel belangstelling voor is. En toch ook veel mensen die hiermee bezig zijn, dat ze inderdaad zien van, want wat het dus eigenlijk zegt is dat je heel specifiek moet beschrijven van wat is je vraag, wie wil je onderzoeken, hoe ga je objectiveren of je interventie inderdaad succesvol is en deelnemers compliant zijn. En publiceer het vooral ook. Voordat je zeg maar je studie uitvoert. En het microbiomeveld is nog een beetje wild, wild west. En iedereen heeft denk ik wel het gevoel van we moeten iets beter, iets gestandardiseerder te werk gaan. Om ook te laten zien dat translatie naar de kliniek wel mogelijk is. En het niet een soort van hippe hobby is, maar dat het wel echt voordeel kan opleveren voor patiënten. Maar daarvoor moeten we het wel op een andere manier, denk ik, vormgeven. Ja.
Heel helder, ook heel goed beschreven. Ik merkte in dat stuk toen ik het las wel lichtelijk, je kan het noemen frustratie of uitdaging. Hoe zag je dit? Was dit een groot probleem, die standaardisatie eigenlijk? Zag je er tegenop of was het echt een onderdeel van je proefschrift waarvan je dacht, dit gaan we even goed neerzetten?
Nou, het was volledig onverwacht en het was eigenlijk een soort van... YOLO-project zou ik het bijna willen noemen met een collega, waar op een gegeven moment wel een andere studie samen uitgevoerd en we zaten een beetje te brainstormen van, hoe denken wij dat zeg maar de wereld in elkaar steekt? En toen dachten we van, misschien kunnen we alle cardiometabole ziektes van hetzelfde spectrum op dezelfde manier behandelen. En toen zijn we mee begonnen en toen dachten we ineens van, wacht even, wat gek dat eigenlijk zo weinig standaardisatie bestaat binnen de microbiomwereld. Dus het was echt een verrassing voor ons dat het zo zou uitpakken. Ja.
Dat is in ieder geval heeft het volgens mij heel goed uitgepakt. Als ik dan nog een stap terug ga, we hadden het net al een beetje over de behandeling. Ik denk dat menige internist, als die hoort microbioom, dan hoort hij daarna vezestransplantatie.
Ja.
Je hebt ook gekeken naar verschillende interventies, hè? Vezestransplantatie, maar ook probiotica, prebiotica. Ja. Heeft dat effect?
We weten natuurlijk dat in de kliniek bij refractaire Clostridium infecties, heeft FMT wel effect. Dat is eigenlijk de enige klinische toepassing op dit moment. Er zijn een aantal FMT-studies geweest van een donor met een normaal gewicht naar een ontvanger met overgewicht, waarbij eigenlijk het fenotype van insulineresistentie getransporteerd kon worden. We zien ook dat in andere studies bij mensen met type 1 diabetes, als je je eigen vezels zeg maar terugtransplanteert, dat je dan beter behoud hebt van beta-cellen in het begin van type 1 diabetes. Dus dat was een beetje een toevalsbevinding van een collega van mij, Pieter de Groot. Dat wordt nu in een grotere gerandomiseerde studie onderzocht. En wat een beetje de veronderstelling is dat je immuunsysteem geëikt wordt in je darmen. Als je zo van een reset geeft, dat je dan misschien de respons, de auto-immuunrespons die je hebt, dat je die een beetje kunt verlagen. Ja. Dus dat is een beetje het FMT-gedeelte. Qua probiotica ben ik best wel pessimistisch. Ik ken eigenlijk geen goede studies die laten zien dat het een fatsoenlijk effect heeft. Bij reizigersdiarree geeft het een beetje verbetering. Je hebt ook allemaal websites waar je zeg maar je microbiome op naartoe kunt sturen. En dan krijg je adviezen over hoe je moet eten. Ik geloof daar niet zo in, omdat we eigenlijk nog helemaal niet weten wat de normale samenstelling van het microbiome is. Klinkt heel erg simpel en mensen zeggen van ja, hoge diversiteit en zus en zo. Maar er zijn ook studies van mensen, bijvoorbeeld jagers en verzamelaars in Gambia, die een helemaal niet zo divers microbiome hebben, maar wel een microbiome hebben dat super als gezond zeg maar werkt. En geen negatieve metabolieten produceert. Dus ja, ik heb natuurlijk wel een studie met suppletie gedaan en zagen wel het effecten, maar ik denk dat het nog te vroeg is om echt met prebiotica, probiotica en dat soort dingen aan de gang te gaan.
En volgens mij in die studie met die suppletie was dat die histidine-studie. Hè?
Klopt.
Ja. Wat ik wel opvallend vond, is dat je eigenlijk daar ook, nee, jullie hebben er wel een muismodel gebruikt als het ook echt gewoon in mensen gedaan. En dan zie je volgens mij best een tegenovergesteld effect in die twee modellen.
Ja.
Hebben jullie een idee wat daar dan, waarom muizen zo verschillend zijn ten opzichte van mensen hierin?
Ja, dus ik heb er wel ideeën over. Dus dat was inderdaad de achtergrond dat we dat op die manier uitgevoerd hebben, is omdat er een aantal hele mooie publicaties waren die hebben laten zien dat histidine, als je dat, of die afvalstof die ik noemde, imidazolpropionaat, als je die zeg maar injecteert bij muizen, dat insulineresistentie helemaal van de rails is. Terwijl de mensenstudies die gedaan zijn, die ook sumeer zijn, die juist voordelen laten zien. Dus ze dachten van, hoe werkt het nou? En we zien inderdaad dat het bij muizen anders werkt dan bij mensen. En ik denk dat het komt omdat muizen een heel ander microbiome hebben dan mensen. En je ziet bijvoorbeeld dat muizen een veel instabieler microbiome hebben bijvoorbeeld dan mensen. Dus je kunt het veel makkelijker door een interventie zeg maar veranderen. Terwijl bij mensen groeit het bijna altijd op dezelfde manier terug. Dat heeft wel een beetje meer tijd nodig. Maar, dus ik denk dat het helemaal niet zo'n goed model is eigenlijk om interventies in muizen te testen die je vervolgens gaat extrapoleren naar mensen. Ja.
Dat is denk ik de grootste valkuil van iedere muizenstudie.
Ja, 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 precies. En maar het geldt wel echt voor ook de galzouten zijn heel anders bij muizen. En
ja.
Een aantal bacteriën die voorkomen bij muizen, die komen bij mensen niet voor. En dus er zijn wel echt heel veel haken en ogen aan.
Grote verschillen.
Het is natuurlijk in sommige kansen soms wel heel nuttig zijn, maar het is gewoon heel moeilijk om die translatiestap te nemen, omdat het vaak toch heel anders werkt. Dus ik denk dat je toch op een veilige manier moet kijken hoe kun je zo snel mogelijk in de mens je resultaten repliceren.
Ja.
Ja.
Want je benoemde net de samenstelling van de gut microbiota, die is dus heel erg belangrijk daarin. En daarbij hebben jullie ook een deel onderzocht, en dan gaan we wel ongeveer van heen en weer in je thesis, naar een bepaald netwerk van bacteriën die mogelijk wel beschermend zijn tegen hart- en vaatziekten. En dat noem je dan de CMR-bacterioïden.
Mm-hmm.
Kan je daar wat meer over vertellen dan?
Ja.
Hebben bepaalde bacteriën juist beter nodig
Dus,
voor dit effect?
Ja, dus dat is het is altijd een beetje een ingewikkelde studie om uit te leggen, omdat het een Mendelian randomization studie is en dat is best wel abstract. Maar wat we dus gedaan hebben is, we hebben gekeken, Mendelian randomization maakt het zeg maar mogelijk om in een cross-sectioneel cohort toch iets van causatie af te leiden. Dat hebben we gedaan in een multi-etnisch cohort, het Helios cohort in Amsterdam, waar de 5 meest voorkomende etniciteiten voorkomen. Dus dat zijn Nederlanders, Ghanese, Marokkanen, Surinamers, en Turken. En die hebben we gecombineerd met ook data van de UK Biobank. En we hadden faces van ongeveer 4000 mensen. En wat we dus gevonden hebben is dat een aantal bacteriën zijn die beschermend zijn tegen hart- en vaatziekten. Zoals bijvoorbeeld Akkermansia muciniphila, die een hele bekende is in de microbiomewereld, en dus die CMR-cluster. En ik denk dat die cluster super belangrijk is, want we hebben wel een aantal individuele bacteriën door Mendelian randomization gevonden. Maar ik denk wat ook de toekomst is van het microbiomeveld, dat we naartoe moeten welke pathways, zeg maar. Dus welke paden van de synthese van bepaalde metabolieten of eiwitten kun je nou beïnvloeden. Want heel veel bacteriën hebben dezelfde functie. Het gaat een beetje om dat je zeg maar de voedselketen, hè, dus bacteriën die zijn vaak afhankelijk van elkaar, ze hebben vriendjes en komen vaak zeg maar voor met die vriendjes ook. Dus dat je gaat kijken van hoe kan ik zeg maar een goed clubje samenstellen van mensen die het zeg maar fijn met elkaar vinden, of bacteriën. En die moet je dan veilig of ervoor zorgen dat die een zo goed mogelijke omgeving hebben. En dat is dus die Christensella semitanobrevibacter ruminococcae cluster. Waarvan dus bekend is dat de een, die maakt bijvoorbeeld methaan, die wordt opgegeten door de ander, die maakt er een ander metaboliet van. En zo heb je dus een keten en dat is een veel stabieler systeem dat je kunt pogen om te beïnvloeden met probiotica of FMT's, dan als je probeert om één bacterie terug te plaatsen. Want als je voorstelt dat je duizenden bacteriën hebt en je gaat één terugplaatsen, ja, dat is natuurlijk wel verwacht.
Dat is lastig.
Dat is lastig, ja. En dat laten eigenlijk ook alle studies zien, die één bacterie terugplaatsen, dat je er echt maar een beperkt effect van hebt. Ja.
Hey, je noemde al een ingewikkelde term, Mendeliaanse randomisatie.
Ja.
Je hebt best grote studies met ook veel statistiek. Ik kan me voorstellen dat als je als arts daar zit, dat het best ingewikkeld is. Wat zijn nou een beetje, wat waren de grootste hobbels in je onderzoek? Waar liep je tegenaan? Wat waren de grootste obstakels?
Van de Mendelian Randomization?
Nou, gewoon zo überhaupt in je promotie traject.
Ja. Nou, ik vond het dus heel erg leuk om. Ik vond het microbiome altijd iets heel erg magisch. Ik dacht altijd: microbiome, al die bacteriën in je darmen. Hoe kan het nou dat er zoveel leeft? En we weten er eigenlijk helemaal niks van. Dus dat was mijn motivatie om iets met het microbiome te gaan doen. En ik wist eigenlijk direct al. Als je iets met microbiome wil doen, als je zelf de analyse wil doen, dan moet je ook een beetje de statistische achtergrond jezelf aanleren. Want anders ben je toch altijd afhankelijk van andere mensen. Dus dat was denk ik in het begin wel de grootste hobbel voor mij. Alle collega's zeiden ook, ja, je moet goed in R worden, weet je, dat soort dingen. En het is uiteindelijk wel gelukt, maar dat heeft toch best wel veel tijd en moeite gekost. Maar ik kan het wel iedereen aanbevelen die dit interessant vindt. Want je kunt je heel veel eigen maken. En als je een leuk team hebt met mensen die je ondersteunen, dan kun je er echt superveel uithalen.
Ja. Ja. En je werkt nu dus als IELTS interne. Is het iets wat je nu nog, naast je cleanse baan, dat het je lukt om hier nog mee bezig te zijn? Of krijg je daar überhaupt mogelijkheid voor in je opleiding?
Ja, dus op dit moment ben ik voltijd begonnen. Dus ik heb niet heel veel ruimte om hier meer bezig te zijn. Een aantal manuscripten zijn nog niet geaccepteerd, dus die lopen nog. Ik zit er wel over na te denken om door te gaan met onderzoek. Er zijn heel veel aanknopingspunten waarmee je verder kunt gaan.
Zoals? Welke dingen zou je leuk vinden om mee verder te gaan?
Ja, dus ik denk dat die CMR-cluster, en dat is echt. Ik denk dat daar best wel veel muziek in zit om daar meer mee te gaan doen. En dan met name om te kijken van. Want we zien dus dat als die hoog is, dat de triglyceriden vaak laag zijn. Hè? Dus waarschijnlijk doet het toch iets met je lipidemetabolisme of de beschikbaarheid in je darmen. Dus ik denk om een keer te kijken. Ik verklap nu allemaal ideeën. Maar om een keer te kijken in vitro, bijvoorbeeld in een gut simulator, als je deze klussen hoog of laag hebt. Ja. Of je dan echt de beschikbaarheid van triglyceriden kunt beïnvloeden. Ja, dat zou echt gaaf zijn. Ja.
Heel mooi. Ik kijk nog heel even naar rechts of er nog vragen zijn.
Ik vond in je discussie, eigenlijk in de allerlaatste alinea van je discussie, die vond ik heel intrigerend. Daar beschrijf je namelijk eigenlijk wel een mooie discrepantie, hoe we niet alleen in de medische sector, maar ook als samenleving, dat we dan meteen zo'n heel groot iets maken van het microbiome. En hier kunnen we misschien wel iets van de gezondheid verbeteren. En hoe we dat eigenlijk een beetje zien ten opzichte van een beetje de common sense dingen als voldoende bewegen, je conditie beter krijgen. En dat misschien ook wel een beetje zijn weerslag heeft op het huidige tijdsbestek met twijfel over de wetenschap. Kan je wat vertellen wat je daar precies bedoelt? Want ik vond het echt wel intrigerend.
Ja, dus ik denk dat je de alinea bedoelt waarin ik eigenlijk zeg van het is belangrijk om je bewust te zijn van het microbiome. En iedereen is zich tegenwoordig bewust over het microbiome. Maar hoeveel mensen zijn zich echt bewust dat het hebben van een lage spierkracht, als je echt in het 25ste percentiel bent vergeleken met het hoogste 5% percentiel, dat je ongeveer een 7 keer hogere kans hebt om vroegtijdig te overlijden. En de effecten die we op dit moment zien, die je met microbiominterventies zeg maar behaalt. Ik denk dat het fysiologisch en metabool super waardevol is. Dus dat het zeker een belangrijke plek heeft. Maar dat we ook altijd weer terug moeten gaan naar de basis van wat is nou eigenlijk bekend. En dit moeten we ook gewoon met patiënten delen, weet je wel. Dus het is altijd fijn om ingewikkelde zaken te bespreken. Maar ik denk dat de meeste mensen er toch ook het meeste baat van hebben als ze gewoon veel bewegen en een goed dieet hebben. En dat klinkt super bazaal. En dat, het is bijna een open deur, zeg maar. Maar zoveel mensen doen het niet. En ik denk, als je laat zien wat de getallen zijn, hoe schrikbarend de getallen zijn, als je dus een factor 8 hoge kans om vroegtijdig te overlijden, als je dus iemand die veel sport vergelijkt met iemand bij. Ik vind het echt bizar. Ik wist het ook niet. Ik las het op een gegeven moment in het boek. Toen geloofde ik het niet. Toen ging ik de studie op naslaan. En toen klopte het echt. Dacht ik van, hoe is dit mogelijk? Ja.
Eigenlijk iets wat we elke keer bij elk consult misschien toch zouden moeten blijven benaderen.
Ja, en ik heb het ook nooit bij de geneeskundeopleiding gehoord. Ik heb wel zeg maar de hazard ratio van hartfalen in dit stadium. En weet je, allemaal dat soort getallen. Maar is dat nou echt zoveel relevanter dan een keer de basics uit te leggen aan de patiënt? Ik denk dat we dat ook altijd moeten meegeven aan patiënten.
Dus, de kracht van preventie.
Ja, ja, het is altijd veel mensen zien het als dooddoener. Ik denk echt dat dat de toekomst is. Nou goed, gisteren werd ook al geopend met we moeten veel meer met preventie doen en obesitas. Ik ben super blij dat daar meer aandacht voor is. Nou, je hebt het misschien gelezen. Ik ben ook betrokken bij de Nederlandse Stichting Overgewicht. En nou, we proberen de problemen daar zeg maar, rond obesitas te agenderen. Dat er meer aandacht voor is, meer primaire preventie. En ik ben super blij dat er steeds meer aandacht voor is. Maar de getallen zijn nog niet zo rooskleurig. De getallen zijn echt maar heel... Nou, misschien als je optimistisch bent, neemt het een beetje af. Maar er gaan heel veel problemen op ons toekomen met deze hoge aantallen obesitas en overgewicht. Ja.
Dat zien we helaas allemaal, denk ik. Zeker in de kliniek. En het is goed om weer een voorvechter bij te hebben voor tegen eigenlijk de epidemie obesitas die momenteel gaande is. Zijn er verder dingen waarvan je zelf nu zegt, als mensen iets moeten leren van mijn boekje, dan is dit het?
Nou, dus ik denk dat een goede vezelintake is superbelangrijk. En veel groente, fruit, eigenlijk de basics. Ik heb me best wel veel in leefstijl ook verdiept de afgelopen tijd. En dan vind ik het wel mooi om te horen eigenlijk wat je oma al tegen je zei. Niet te veel eten en buiten spelen, een beetje bewegen. Niet roken, zeg maar allemaal van dat soort simpele dingen. Dat zegt 90% van je overleving, denk ik. En dat is niet 100% wat. Ik heb niet echt leefstijl gedaan in mijn proefschrift, maar dat is wel denk ik wat ik iedereen mee zou willen geven. Begin met de basics en het is superleuk als je maar ingewikkelde metformine voor longevity gaat gebruiken en dat soort dingen. Maar ik denk dat 90% echt leefstijl is.
Leefstijl, genoeg vezels en dan gaat de microbiome wel mee.
Precies, absoluut.
Ja. Helemaal goed. Hartstikke bedankt dat je hier bij ons was in de podcast vandaag. We hebben er veel van geleerd. Veel succes met de klinische en de wetenschappelijke carrière. En ongetwijfeld gaan we nog veel van je horen.
Dankjewel, fijn dat ik hier mocht zijn.
Tot ziens.
Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.